Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek De Belijdenissen van heilige Augustinus. Boek 9. O Heer, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar en de zoon van uw dienares. Gij hebt mijn boeien verbroken. Aan u zal ik een offer van lofprijzing brengen. Mijn hart moet u prijzen. En mijn tong en heel mijn gebeente moet zeggen, Heer, wie is aan u gelijk? Dat moet het zeggen, en geef gij mij dan antwoord, en zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil. Wie ben ik geweest, en hoe ben ik geweest? Wat is er niet kwaad geweest aan mijn daden, of zo niet aan mijn daden, dan toch aan mijn woorden, of zo niet aan mijn woorden, dan toch aan mijn wil. Gij echter, Heer, zijt goed en barmhartig, en uw rechterhand, begaan met de diepte van mijn dood, heeft van de bodem van mijn hart het diepe water van het bederf weggehaald. En alles kwam hierop neer, dat ik niet wilde wat ik gewild had, en dat ik wilde wat gij wilde. Maar waar was hij al die jaren lange tijd geweest, en uit welke onderste diepe schuilhoek werd hij ineens tevoorschijn geroepen? Mijn vrije wil, zodat ik toen mijn nek kon buigen onder uw zachte juk, en mijn schouders onder uw lichte last. Christus Jezus, mijn helper en mijn verlosser. Hoe zoet is het toen eensklaps voor mij geworden de zoetheden van de onbenulligheden te missen. Ik was zo angstig geweest dat ze mij zouden ontgaan en toen was ik al blij ze te laten gaan. Dat kwam omdat gij ze uit mij wegdreef, gij, de waarachtige, opperste zoetheid, omdat gij ze uit mij wegdreef en in hun plaats zelf bij mij binnentrad. Gij, lieflijker dan alle genieting, maar niet voor het vlees en het bloed, klaarder dan alle licht, maar innerlijker dan alle verborgenheid, verhevener dan alle eerbewijs, maar niet voor wie zich verheffen op zichzelf. Reeds was mijn ziel bevrijd uit de knagende zorgen van het eerzuchtig streven, het geld verdienen, het rondrollen en krabben over de schurfplekken van mijn lusten, en reeds praatte ik met u, mijn roem en mijn rijkdom en mijn heil, mijn Heer en mijn God. En voor uw aanschijn besloot ik toen de dienst van mijn tong niet met een opzienbarende ruk aan de markt van de praterij te onttrekken, maar het op een rustige, onopvallende manier te doen. Voortaan zouden de knapen die niet op uw wet en uw vrede bedacht waren, maar op leugenachtige dwaasheden en gerechtelijke oorlogen, zich de wapens voor hun wilde verwoedenheid niet meer uit mijn mond kopen. Het trof goed dat er nog slechts weinige dagen resten tot aan de wijnoogstvakantie. Ik besloot die dagen maar uit te houden, op de gebruikelijke tijd mijn werk te staken en vervolgens door u vrijgekocht niet meer als koopwaar terug te komen. Zoals gezegd, was dit besluit voor uw aanschijn genomen. Aan de mensen was het buiten onze vriendenkring nog niet bekend. Wij hadden ook afgesproken dat het niet maar aan iedereen verteld zou worden, ook al hadden wij, uit het dal van tranen opwaarts klimmend en het gezang van de trappen zingend, van u wel scherpe pijlen ontvangen en zingende vuurkolen tegen de arglistige tong, die onder het mom van zorgzaamheid tegenspreekt en die, zoals ze dat bij haar voedsel pleegt te doen, met haar liefde verteert. Gij had ons hart met uw liefde doorschoten en wij droegen uw woorden met ons mee, als pijlen door ons binnenste geboord en de voorbeelden van uw dienaren, van zwart vonkenlicht en van dood levend gemaakt door u, waren samengetast in de boezem van ons overdenken en zij verbranden en verteerden om ons niet meer naar omlaag te laten glijden, onze drukkende loomheid en zetten ons in lichter laaien, zodat iedere ademtocht van tegenspraak die van de arglistige tong zou komen, ons feller zou doen vlammen en ons niet uit zou kunnen doven. Omdat overigens vanwege uw naam, die gij over heel de aarde heilig hebt gemaakt, onze wens en ons voornemen stellig ook lovende bewonderaars zouden krijgen, vond ik dat het op effectbejag ging lijken wanneer ik niet het zeer nabije tijdstip van de vakantie afwachtte, maar al voor die tijd mijn openbaar, voor aller ogen uitgeoefend leraarsambt neerlegde. Mijn stap zou dan de algemene aandacht trekken, omdat men zag hoe nabij de dag van de wijnoogstvakantie was, waarop ik vooruit had willen lopen, en men zou er dan de mond overvol hebben dat ik wel een belangrijk iemand had proberen te lijken. En wat had ik daaraan dat er geraad en gepraat zou komen over mijn bedoelingen en dat ons goed gelasterd zou worden? Daar kwam nog bij dat juist die zomer, door de overmatige inspanning bij de lessen, mijn longen het waren gaan begeven. Ze ademden nog maar moeilijk, demonstreerden hun slechte toestand door pijnen in de borst en lieten geen luider of langduriger spreken meer toe. Aanvankelijk was ik er overstuur van geweest, omdat het mij al bijna onontkoombaar ging dwingen de last van dat leraarsambt neer te leggen of, indien er behandeling en genezing mogelijk was, het werk althans tijdelijk te laten rusten. Zodra echter de volledige wil om vrij te zijn en te zien dat gij de Heer zijt, bij mij was opgekomen en vaste voet had gekregen, gij weet het, mijn God, begon ik er mij er zelfs over te verheugen dat ik mede over dit ongelogen excuus kon beschikken om de ontstemming te temperen van de mensen die mij omwille van hun kinderen nooit vrijheid gunden. Van vreugde daarover, vervuld, schikte ik mij dus, maar in de tijd die nog verlopen moest. Ik weet niet of het helemaal 20 dagen waren, maar het kostte toch inspanning ze door te komen, aangezien de begeerte, die altijd met mij mee had getorst aan de zware taak, nu terug was geweken en ik met de drukkende last alleen zou zijn gebleven, indien niet de lijdzaamheid de plaats van de begeerte had ingenomen. Deze of gene van uw dienaren, mijn broeders, zal misschien zeggen dat ik gezondigd heb door, met mijn hart reeds vervuld van uw dienst, erin te berusten dat ik zelfs nog maar 1 uur lang op de leerstoel van de leugen bleef zitten. Ik ga daar echter niet over strijden. Hebt overigens gij, barmachtigste Heer, mij ook deze zonden, samen met al mijn andere huiveringwekkende en dodelijke zonden, niet door het heilig water vergeven en kwijtgescholden? Een kwellende benauwnis was ons toenmalig geluk voor Verecundus, omdat hij wel zag dat hij vanwege de persoonlijke banden, waardoor hij strikt gebonden was, ons gezelschap kwijt ging raken. Hij had, terwijl hij zelf nog geen christen was, een gelovige vrouw, en juist die vrouw was bovenal de klemmende kluister, waardoor hij weerhouden werd dezelfde weg in te slaan als wij. En hij wilde volgens zijn zeggen op geen andere manier christen zijn dan op die ene waarop hij het niet kon. Hij deed ons niettemin het vriendelijk aanbod om, zolang wij daar nog zouden blijven op zijn landgoed, te wonen. Gij zult het hem vergelden, Heer, bij de opstanding van de gerechten, want hun deel hebt gij hem reeds gegeven. Wij hebben het wel niet meer meegemaakt, omdat we toen al in Rome waren. Maar hij is namelijk door een lichamelijke ziekte aangetast, tijdens die ziekte gedoopt en vervolgens uit dit leven heen gegaan. Niet alleen hem, maar ook ons hebt gij aldus uw barmhartigheid bewezen. Want indien wij aan de ongemene goedheid van die vriend jegens ons moesten denken zonder hem tot de gemeenschap van uw kudde te kunnen rekenen, zouden wij door een ondraaglijk verdriet gepijnigd worden. Dank zij aan u, die onze God zijt. Wij zijn de uwen. Dat blijkt wel uit uw aanmoedigingen en uw vertroostingen. Een betrouwbaar belover als gij, zult gij als loon voor dat landgoed van hem, Cassitiacium, waar wij buiten de hitten van de wereld onze rust in u gevonden hebben, aan Verecundus de lieflijkheid geven van uw eeuwig groenend paradijs, omdat gij hem zijn zonden op aarde kwijtgescholden hebt op de berg vol kaas, uw berg, de overvloedige berg. Terwijl het voor hem dus een tijd van kwellende zorg was, deelde Nebridius in onze vreugde. Ook deze was, alvorens christen te zijn, in de valkuil terechtgekomen van de verderfelijke dwaling die hem het lichaam van de waarheid, uw zoon, voor een schijnbeeld had doen aanzien. Toch was hij uit die kuil aan het opklimmen en het stond toen zo met hem dat hij, zonder nog een van de heilige tekenen van uw kerk ontvangen te hebben, zich niettemin een vurig zoeker naar de waarheid betoonde. Niet lang na onze bekering en wedergeboorte door uw doopsel, hebt gij hem, die toen ook een gelovig katholiek was en u in volmaakte kuisheid en onthouding diende, in Afrika bij de zijnen, nadat door zijn toedoen zijn hele huis tot het christendom was gekomen, uit het vlees losgemaakt. En thans leeft hij in de schoot van Abraham, wat het ook mogen wezen dat door die schoot wordt aangeduid. Daar leeft mijn Nebridius, mijn lieve vriend, en na zijn vrijlating uw aangenomen zoon. Daar leeft hij, want welke andere plaats is er voor een dusdanige ziel? Daar leeft hij op die plaats waarover hij mij, onervaren mensje, zo dikwijls vragen stelde. Nu houdt hij zijn oor niet meer naar mijn mond gericht, maar brengt hij zijn geestelijke mond aan uw bronwil en drinkt daar naar hartelust, wijsheid, zoveel hij maar kan, in nimmer eindigend geluk. Ik neem overigens niet aan dat hij zich aan die wijsheid zo een roes drinkt dat hij mij vergeet. Gij immers, Heer, degene die hij daar drinkt, zijt ons gedachtig. Zo stond het dus met ons. Enerzijds probeerden wij Verecundus te troosten, die in alle vriendschap treurde omdat wij ons op die manier bekeerden, en wij wekten hem op tot een geloofsleven overeenkomstig zijn staat, het leven als gehuwd man. Anderzijds waren wij in afwachting van het ogenblik waarop Nebridius ons zou volgen. Hij was daartoe reeds bijna in staat en kon het ieder moment gaan doen. Dan was het eindelijk zover dat die dagen waren verlopen, want ze leken ons lang en talrijk, verlangend als wij uitzagen naar de onbezwaarde vrijheid waarin wij uit heel ons diepste wezen zouden kunnen zingen. Mijn hart heeft tot u gezegd, ik heb uw aangezicht gezocht, uw aangezicht, Heer, zal ik zoeken. En de dag is gekomen dat ik mij ook metterdaad los kon maken van het leraarschap in de retorica, waar ik mij in mijn denken reeds van had losgemaakt. En het is gebeurd. Gij hebt mijn tong bevrijd uit datgene waaruit gij mijn hart reeds bevrijd had. En ik zegende u, vol vreugde bij mijn vertrek, in gezelschap van al de mijnen, naar het landgoed. Wat ik daar aan intellectuele werkzaamheid verricht heb, een werkzaamheid die reeds wel in uw dienst was gesteld, maar die toch nog de school van de hoogmoed uitheigde, op de wijze van een loper die juist stilstaat, blijkt uit de boeken waarin de discussies worden weergegeven met de daar aanwezigen en de discussies die ik in uw tegenwoordigheid met mijzelf alleen voerde. Wat ik daarnaast met Nebridius, die niet bij ons was, verhandeld heb, blijkt uit onze brieven. En wanneer zou ik genoeg tijd hebben om melding te maken van al uw grote weldaden, in die dagen aan ons bewezen, te meer nu ik haast heb om aan andere, nog grotere weldaden toe te komen. Want mijn herdenken roept mij terug, en het wordt mij zoet, Heer, aan u te belijden met welke innerlijke prikkels gij mij gedwee hebt gemaakt, en hoe gij mij geëffend hebt door de bergen en heuvels van mijn gedachten neer te halen, en hoe gij mijn kronkelwegen recht hebt gemaakt, en mijn stugheden verzacht, en hoe gij ook Alypius, de broeder van mijn hart, hebt doen buigen voor de naam van uw enige geborene, onze Heer en Heiland Jezus Christus, die hij aanvankelijk niet waardig achtte om in onze discussies voor te komen. Hij rook daarin namelijk liever de geur van de seders der scholen, seders die door de Heer reeds zijn vermorzeld, dan de geur van de heilzame kruiden van de kerk die de slangen zo tegengaan. Wat een kreten, mijn God, heb ik tot u doen opgaan bij het lezen van de psalmen van David, die gelovige liederen, die klanken van vroomheid, waar een opgeblazen geest door afgestoten wordt. Ik, nog onervaren in de echte liefde tot u, ik, de catechumeen, die daar met die andere catechumeen, Alypius, op het landgoed mijn vakantie doorbracht, terwijl mijn moeder ons leven deelde, mijn moeder met haar vrouwelijke aard, haar mannelijk geloof, haar bedaagde onverstoorbaarheid, haar moederlijke liefde, haar christelijke vroomheid. Wat een kreten deed ik tot u opgaan bij het lezen van die psalmen, en hoe heftig vlamde ik door hen naar u op en brandde ik van verlangen om ze, als ik gekund had, over heel de wereld te laten horen tegen de hoogmoed van het menselijk geslacht. Ze worden overigens ook over de hele wereld gezongen en niemand is er die zich voor uw gloed kan bergen. Met hoeveel heftig, fel verdriet was ik verontwaardigd over de manicheers en anderzijds weer met hen begaan, omdat ze niet wisten wat van die heiltekenen, die medicamenten, omdat ze in ziekelijk verzet het tegengif bestreden waardoor ze gezond hadden kunnen zijn. Ik had wel gewild dat ze ergens bij mij gestaan hadden op die ogenblikken en dat ze, zonder dat ik hun aanwezigheid had beseft, mijn gezicht hadden gezien en mijn kreten hadden gehoord bij het lezen van Psalm 4, toen in die dagen van rust. Ik had gewild dat ze op die manier gezien hadden wat in mij door die psalm teweeg werd gebracht. Toen ik om hulp riep, heeft de God van mijn gerechtigheid mij verhoord. In benauwenis hebt gij ruimte voor mij gemaakt. Erbarm u over mij, Heer, en verhoor mijn gebed. Ach, als ze dat eens gehoord hadden, zonder dat ik van hun horen had geweten, anders hadden ze kunnen menen dat ik om hunnentwil zei wat ik tussen die psalmwoorden zei, want ik zou ook inderdaad die dingen niet gezegd hebben en ze niet aldus gezegd hebben wanneer ik gemerkt had dat ik door hen werd gehoord en gezien. Overigens, al had ik ze gezegd, dan zouden zij ze niet zo verstaan hebben als ik ze zei, bij mezelf en tot mezelf, in uw tegenwoordigheid, uit de persoonlijke aandoening van mijn ziel. Ik huiverde van vrees en tegelijk brandde ik van hoop en opgetogenheid om uw barmhartigheid, Vader. En dat alles kwam naar buiten door mijn ogen en mijn stem, waarin de psalmtekst uw goede geest zich naar ons toekeert en tot ons zegt: Zonen van de mensen, hoe lang nog bezwaard van hart? Waarom hebt gij de ijdelheid lief en zoekt gij de leugen? Want dat had ik gedaan, de ijdelheid liefhebben en de leugen zoeken. En gij, Heer, gij had uw heilige reeds verheerlijkt door hem op te wekken uit de doden en hem een plaats te geven aan uw rechterhand, om daar vandaan, uit den hoge, zijn belofte te zenden, de trooster, de geest van de waarheid. En hij had die geest ook reeds gezonden, maar ik wist er niets van. Hij had die geest gezonden, omdat hij reeds verheerlijkt was door zijn opstanding uit de doden en zijn opklimming ten hemel. Voordien was de geest nog niet gegeven, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. En de profeet roept: Hoe lang nog bezwaard van hart? Waarom hebt gij de ijdelheid lief en zoekt gij de leugen? Weet dat de Heer zijn heilige verheerlijkt heeft. Hij roept: Hoe lang nog? En hij roept: Weet. En ik had zo lang in mijn onwetendheid de ijdelheid lief gehad en de leugen gezocht. En daarom sidderde ik bij het horen van deze woorden, omdat ze gezegd worden tot dusdanige mensen, als ik mij herinnerde geweest zijn. In de fantasiebeelden immers, die ik in de plaats van de waarheid had vastgehouden, was ijdelheid geweest en leugen. En met veel, harde, heftige woorden ging daartegen tekeer in de smart van mijn herdenken. Ach, als die woorden eens gehoord waren door hen die altijd nog maar de ijdelheid liefhebben en de leugen zoeken. Misschien zouden ze erdoor geschokt zijn en zouden ze die leugen hebben uitgespuwd en had gij hen dan verhoord op hun roepen tot u, aangezien hij die bij u voor ons ten beste spreekt, waarachtig in het vlees voor ons is gestorven. Ik las verder, word vertoornd en zondigt niet. Wat werd ik daardoor aangegrepen, mijn God? Ik die al geleerd had vertoornd te zijn op mezelf, over de daden van mijn verleden, om verder niet te zondigen. En die toon had reden van bestaan, want het was niet een andere natuur uit het geslacht van de duisternis die door middel van mij gezondigd had, volgens het beweren van hen die op zichzelf niet vertoond worden en die zich de toorn verzamelen voor de dag van de toon en de openbaring van uw rechtvaardig oordeel. Mijn goede dingen lagen ook al niet meer daarbuiten en ze werden al niet meer met de ogen van het lichaam in het zonlicht van deze wereld gezocht. Degenen immers die hun vreugde buiten wilden vinden, raken gemakkelijk leeg en storten zich uit in de zichtbare en tijdelijke dingen en met hongerig denken likken ze dan de beelden van die dingen. Ach, als zij hun ontbering eens beu werden en zeiden, wie zal ons de goede dingen tonen? Dan zouden wij zeggen, en zij zouden het horen, getekend is op ons het licht van uw aangezicht, o Heer. Want wij zijn niet het licht dat iedere mens verlicht, maar wij worden verlicht door u, zodat wij, die eens duisternis waren, licht zijn in u. Ach, als zij het innerlijke eeuwige eens zagen. Ik had het geproefd, en daarom knarsetandde ik van spijt, dat ik het hun niet kon tonen als ze bij mij waren aangekomen, met hun hart in hun ogen, naar buiten gericht, van u afgewend, en dan gezegd hadden, wie zal ons de goede dingen tonen? Daar immers, waar ik vertoornd was geworden op mezelf, daar binnen in de slaapkamer, waar ik rouwmoedig was geweest, waar ik geofferd had en mijn oude mens had geslacht, waar ik begonnen was mijn hernieuwing voor te bereiden in hopen op u, daar waart gij zoet voor mij gaan worden en had gij vreugde in mijn hart gebracht. En luidkeels riep ik, terwijl ik deze dingen buiten las en binnen bevroedde, en ik wilde niet meer verveelvoudigd worden in de goederen van deze aarde, de tijden verslindend en door de tijden verslonden, want in de eeuwige enkelvoudigheid had ik ander koren en andere wijn en olie. En bij het volgende vers riep ik uit, en hoog klonk de stem van mijn hart, o in vrede, o in hetzelfde, o wat zei hij ook weer, zal ik inslapen en de slaap vinden. Wie immers zal ons weerstaan, wanneer het woord vervuld zal worden dat geschreven staat, verslonden is de dood in de overwinning, en hetzelfde dat gij, dat zijt gij bij uitstek, gij die niet verandert, en in u is de rust die alle inspanningen vergeet, omdat er naast u niemand anders is, en ook niet de vele andere dingen verworven behoeven te worden, die niet zijn wat gij zijt, maar gij, Heer, mij in enkelvoudigheid hebt doen hopen. En ik las maar, en stond in vuur en vlam, en ik kon niet vinden wat ik moest doen voor die dove doden waar ik zelf toe behoord had. Ik, wanwezen, bittere, blinde, blaffer tegen boeken die zoet zijn van hemelse honing en stralend helder van uw licht. En over de vijanden van deze schrift verging ik van ergernis. We zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we verder uit het boek 9 van de belijdenissen van heilige Augustinus.